Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, vers 3a en 2b, gemeente, willen wij gaan zingen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan vers 2b, deze ene zaak heb ik begeerd van God. wij op deze Goede Vrijdagavond belijdenis van het geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna komt de schriftlezing tot ons die uit het boek der psalmen is en daarvan psalm 22 en daarvan vers 1 tot en met vers 23. Psalm 22, vers 1 tot en met 23 is de schriftlezing na artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
En boven dat artikel lezen wij van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Here. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Vervolgen wij met de lezing uit psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben een mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des levenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij Psalm 22, vers 15 tot en met 17. Psalm 22, het 15e tot en met het 17e vers, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Grote en eeuwige God in de hemel, wanneer u ons op deze Goede Vrijdagavond onder uw woord brengt, het zij hier in de kerk, het zij thuis meeluisterend, past het ons allereerst om uw grote en heilige naam te erkennen. En u eerbiedig te danken dat u het ons geeft, dat we onder uw woord mogen komen. Dat u het ook een deel van de gemeente geeft dat ze mogen opgaan om een plaats in te nemen in dit kerkgebouw. Het zijn onverdiende voorrechten van u. En er zijn momenten in ons leven dat we dat meer dan anders beseffen. Juist wanneer het zo is dat we in de achterliggende tijd langere perioden niet in dit kerkgebouw konden komen. Of dat u ons op een bijzondere wijze hebt willen sparen. Heere, laat het in ons aller ogen wonder zijn dat we uw woord nog mogen horen. We hebben dat niet verdiend. Wij hebben uw woord niet verdiend. En we hebben zeker geen zegen over uw woord verdiend. En toch, we hebben dat zo onmisbaar nodig. En we bidden u, wilt u het ons vanavond uit genade schenken? Al hebben wij tegenover u misdaan en op allerlei wijze gezondigd. Heere, vergeef ons onze zonde en schenk ons wat nodig is als we willen gaan luisteren naar uw woord. En dan hebben we op deze avond wel heel bijzonder uw hulp nodig. Voor velen van ons ligt er een werkdag achter ons. Onze gedachten zijn misschien nog vol van alles wat er in deze dag en in deze dagen is gebeurd. Geeft u ons heilige concentratie en heilige gerichtheid op uw woord. Heel bijzonder als het een diepe stof is die vanavond onze aandacht vraagt. Het heilige lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, leer ons op de kansel, onder de kansel, in onze woningen. Leer ons uw lijden recht betrachten. Op de juiste, op de Bijbelse wijze overdenken. Schenkt u ons daartoe het licht en de leiding van uw Heilige Geest. We bidden u bijzonder voor degenen die niet naar de kerk kunnen opkomen. Heren, laten we ook thuis uw woord mogen horen. Geeft u een zegen over de middelen, over de uitzending van de dienst. En geeft u dat alles wat zou kunnen hinderen bij het luisteren mag worden weggenomen. U geeft ons, Heren, dat we zo vanavond onder uw woord met elkaar verbonden zijn. En heel bijzonder dragen we de gemeente aan u op. Degene die zorgen kennen over de gezondheid, en we noemen u de naam van onze broeder Scheffers, Heren, wil u hem gedenken. Wil u hem alles geven wat nodig is, lichamelijk, maar ook geestelijk. Gedenken met degene die hem lief zijn. We bidden u voor onze broeder van Roon, die in de achterliggende dagen opnieuw uitslagen ontving. En u weet, Heren, wat dat teweeggebracht heeft bij hem en bij zijn vrouw, nu een nieuwe uitslag toch een ander beeld gaf. En dat hele erge wat vorige week gehoord werd en meegedeeld moest worden, toch in het licht van de nieuwe onderzoeken nog blijkt mee te vallen, al is alles ook nog op bepaalde wijze onzeker. Heren, we zeggen u namootmoedig dank dat u het gaf dat er een goede uitslag mocht komen, maar we bidden u ook om alles wat nodig is om deze dingen te verwerken. En we bidden of in de toekomst duidelijk mag worden dat de uitslag ook werkelijk goed was en dat de uitslagen verder bevestigd mogen worden. En dat hij in deze omstandigheden samen met zijn vrouw en allen die zich aan hem verbonden weten, Heren, tot u mag vluchten en bij u mag schuilen. We bidden u voor onze broeder bouwmeester en degene die hem lief zijn, nu hem bedrijfsmatig toch moeilijke dingen overkwamen. Heer, ook hij mag vanavond met zijn vrouw in dit kerkgebouw onder het woord zijn. Wil hem gedenken, wil hem helpen in alles wat hem gebeurd is. En maakt u het wel, geeft u ook moed en krachten. Heren, daar zijn anderen in de gemeente die zorgen en moeite kennen. En we dragen ze aan u op. Wil u ons alle gedenken, Heren, naar de trouw van uw genade. En wil u geven wat nodig is in psychische moeite en zorg, in lichamelijke zorg, in zorgen van eenzaamheid en rouw en verdriet. Heren, wil u met ons zijn, maar ook met ons land en volk. We bidden voor onze overheid. We bidden voor de gezondheidszorg, deze moeilijke tijden. Geef u wat nodig is. We dragen aan u op de vervolgde kerk en ook de kerk op die plaatsen waar op allerlei wijze tegenstand en tegenkanting ondervonden wordt. In ons land, maar ook in andere landen. Heren, geef ons wijsheid om op de juiste wijze te spreken tot degene die buiten zijn. En geeft u dat uw naam om onzentwil niet gelasterd zal worden. We bidden of u ons allen zo vanavond gedenken wil. En geef u ook wat nodig is in het beroep. Dat is uitgebracht. Heren, we dragen het mee in deze dagen. We dragen het ook mee de kansel op, maar wil u het een ogenblik van ons afnemen en wil u licht en leiding geven. Als daar een beroep is van een gemeente die binnenkort herderloos wordt en dan weer een herder nodig heeft. Maar als we vanavond het woord bedienen in het midden van een gemeente die ons lief is en waar u ons ook een plaats gaf. U bent de grote koning van uw kerk en u weet wat goed is. En Heren, als we iets nodig hebben, is het ook genade om u te volgen. Wil u de weg dan laten zien? En wilt u ons ook geven wat nodig is om die weg te gaan? Het zij dat we nog langer aan deze gemeente verbonden blijven. Het zij dat de weg anders is. Mogen we het echt in uw hand geven? En wil u het maar uit onze handen nemen? Heren, we bidden voor de kinderen, voor de jonge mensen. We dragen allen aan u op die een taak in de dienst hebben. Geef u onze koster, onze organist wat nodig is. Zo vragen we u alle dingen in de vergeving van onze zonden. U biddend of u het woord van deze avond gebruiken wil. Tot bekering. tot onderwijs. Heere, wil u harde harten verbreken. Ook vanavond, door de prediking van een gekruisigde Christus. Wilt u gewonde harten brengen bij dat kruis en wilt u het bloed van uw eigen lieve Zoon laten druppen in gewonde harten. Wil u onreine harten reinigen en wil u wonderen van genade doen en uw naam verheerlijken onder ons. We vragen het in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 22, het 8e vers, willen we biddend overdenken onder het orgelspel. 22, vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sabberhoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samenrukken. Een muit gespan heeft mij ter prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. De collecten van deze avond zijn bestemd voor de eredienst en voor de diaconie. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 22, het 8e vers. Geliefde gemeente, het kruislijden van de Heer Jezus heeft aan de ene kant iets afschrikwekkends. En wanneer u wel eens in een buitenlands kerk geweest bent waar een afbeelding was van de gekruisigde Christus en u hebt dat gezien, dan herkent u daar misschien wel iets van. Daar heeft dat beeld alleen al, dat heeft iets afschrikwekkends. En als we het lijden en sterven van de Heer Jezus met woorden schilderen, zoals dat in de prediking moet, dan heeft dat ook iets afschrikwekkends. Het pijnlijke, het verachtelijke, het vervloekte van het kruislijden. En toch, al is het ontzettend wat de Heer Jezus heeft ondergaan, al kan dat op onze jonge kinderen een diepe indruk maken, als ze daar voor de eerste keren van horen in hun leven. Toch heeft de kerk van alle tijden ook troost gevonden in de wonden van Christus. We hebben dat deze avond gehoord vanuit die indrukwekkende woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar die woorden klinken: zo vinden wij dan allerlei vertroosting in de wonden van Christus. Vanmiddag zat ik zelf nog even te lezen ter voorbereiding op de prediking in een van de hoogliedpreken van Bernard van Clairvaux in de 11e, 12e eeuw. En hij schrijft hoe hij zijn leven lang na zijn bekering bezig is geweest met het overdenken van de wonden van Christus. En hoe hij, zoals hij het zelf zegt met een beeld uit het Hooglied, een bundeltje heeft genomen, heeft geplukt vanaf de eerste dagen van zijn bekering, zo schrijft hij. Om de wonden en het lijden van de Heer Jezus te overdenken. En soms, zegt hij, soms is me dat tot bitterheid en tot beschuldiging geweest. En soms ook tot vertroosting. En soms ook tot waarschuwing. En nu worden wij vanavond geroepen op deze goede vrijdagavond om ook iets van het diepe lijden en sterven van de Heer Jezus te overdenken. De Heere geven u en mij, hier in de kerk en thuis, dat we door genade vertroosting zouden mogen vinden in de wonden van Christus. We schrijven dat als thema bij onze tekstwoorden. Drieërlei troost uit het lijden van Christus. Drieërlei troost uit het lijden van Christus. Allereerst troost uit zijn angsten. Dat is vers 15. In de tweede plaats troost uit zijn sterven. Dat is vers 16. En tenslotte troost uit zijn wonden. Dat is vers 17. Dus drieërlei troost uit het lijden van Christus. Allereerst troost uit zijn angsten. In de tweede plaats troost uit zijn sterven. En tenslotte troost uit zijn wonden. Nog één keer, gemeente, denken we na over het eerste deel van Psalm 22. Dat eerste deel, zo hebben we al eerder gehoord, gaat over het lijden, over de vernedering van de Heer Jezus. Over, met eerbied gesproken, zijn weg naar beneden. En die weg die leidt, zo horen we vanavond, tot in de allerdiepste diepte. Het is wel waar dat Psalm 22 gedicht is 1000 jaar voor de komst van de Heer Jezus naar deze wereld door David. Toen David zelf in moeilijke omstandigheden was, de meeste uitleggers denken aan de tijd dat hij vluchten moest voor Saul en omsingeld werd door de mannen van Saul, naar het leven werd gestaan, angstig was. Dus iets van de dingen uit onze tekst hebben we ook wel kunnen ontwaren in het leven van David. Maar toch moeten we zeggen dat er allerlei uitdrukkingen zijn, ook in de tekst van vanavond, die veel dieper gaan dan het lijden van David. Denkt u alleen even aan het allerlaatste van onze tekstwoorden van vanavond. Vers 17, het slot. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Dat is een rechtstreekse profetie van de kruisiging van de Heer Jezus. Maar als dan David op een profetische wijze, geleid door de Heilige Geest, het lijden en sterven van de Heer Jezus gaat tekenen, dan tekent hij hem aan het begin van onze tekst als de beangstigde, als de vrezende hoge priester, als ik het zo eens zeggen mag. Kijkt u maar mee in vers 15. De angst en de vrees die er is geweest in het lijden van de Heer Jezus wordt daar onder woorden gebracht in heel beeldende taal. Er staat: ik ben uitgestort als water. En dat is een uitdrukking die wordt op andere plaatsen in het Oude Testament gebruikt als iemand heel bang is. Als alle moed iemand ontzinkt. Als iemand helemaal door vrees overmand wordt. Ik word uitgestort als water. Dat is wat de Heer Jezus heeft ondervonden aan het kruis van Golgotha. Toen is hij uitgestort als water. De Heer Jezus hangt daar niet onbewogen. Net zoals dat hij echt pijn heeft geleden omdat hij echt mens is. Is hij ook echt angstig. Bang geweest. En dat wordt ook in het midden van vers 15 gezegd. Al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Dat is een wat moeilijke uitdrukking die er misschien op wijst dat het lichaam van de Heer Jezus door zijn houding aan het kruis, ja, ontwricht is. Uit het lid getrokken is. Dat kan. Maar de meeste uitleggers, tenminste de beste uitleg, lijkt me toch dat het hier gaat over iets van vrees die tot uitdrukking komt in wat wij wel zouden kunnen noemen de knikkende knieën, de bevende handen van de zaligmaker. Zo heeft hij aan het kruis gehangen. Al zijn beenderen van één gescheiden, beangstigd, bevreesd. En nog sterker klinkt dat aan het slot van vers 15, waar staat mijn hart, en dat is het centrum van het leven, dat is het binnenste van iemand. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Dus zoals was smelt voor de zon, zo is het hart van de Heer Jezus door angst gesmolten. Een beangstigde, een bevreesde Christus die we vanavond in onze tekst ontmoeten. En als we dat zo horen vanuit de tekst, dan is een van de vragen die bij ons opkomen, waar is de Heer Jezus met eerbied gesproken zo bang voor geweest? Kinderen, hier in de kerk en thuis, jullie zijn misschien ook wel eens echt bang geweest. Maar de Heer Jezus Christus is naar zijn menselijke natuur aan het kruis op Golgotha ook bang geweest. Beangst. We lezen dat ook nog op een ander moment in de lijdensgeschiedenis. We lezen dat in de Hof van Gethsemane, dat de ziel van Christus zeer beangst begon te worden. Maar de woorden van onze tekst zien heel bijzonder op zijn lijden aan Golgotha's kruis. En waarvoor is de Heer Jezus dan zo bang geweest? Drie antwoorden op die vraag. Allereerst, hij heeft gevreesd voor de mensen om hem heen. Voor die spottende mensen die daar langs het kruis liepen. Voor de spot en de haat van de soldaten. Van de Joodse leidslieden die zich daar bij Golgotha verzamelden. Ja, want de Heer Jezus zegt het in deze psalm, in de verzen die aan onze tekst voorafgaan. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd. En dan volgen de woorden, met een klein stukje dat daartussen ligt, maar dan volgen de woorden van onze tekst. Over de angst van Christus. Dus die angst houdt allereerst verband met degene die daar om het kruis verzameld zijn. En die mensen, die vijanden van Christus, worden getekend in het beeld van stieren. Wij kennen dat beeld, wij weten allemaal wel wat voor geduchte dieren en wat voor angstaanjagende dieren stieren, wilde stieren kunnen zijn. Ik weet dat ik als jonge jongen een keer ging fietsen buiten Sliedrecht en daar zijn de weilanden. En dat ik zo een stukje aan het fietsen was en dat er op een bepaald moment een stier op me afgestormd kwam. En ik zag dat er een sloot tussen zat. En toch sloeg de schrik me om het hart toen ik zag hoe aanvallend, hoe agressief dat dier was. En stieren hebben de gewoonte, zegt een van de verklaarders, dat als er iets nieuws, iets onbekends is, dat ze er dan in een kring omheen gaan staan met hun kop naar beneden en met hun horens dreigend gericht op dat onbekende. Daar moet u eens over nadenken met mij. Dat is iets geweest van de vijandschap die Christus moest verduren aan het kruis. Het is niet alleen zo, gemeente, dat het Nieuwe Testament, het Oude Testament verklaart als het over het lijden van de Heer Jezus gaat, maar omgekeerd ook. Psalm 22 laat ons ook nog meer zien dan wat er in de Evangelie beschreven staat over wat de Heer Jezus op Golgotha geleden heeft. Ook dit. Hij heeft zijn vijanden om hem heen gezien als dreigende stieren, met de hoornen aanvallend op hem gericht. Zo heeft hij de spot en de haat van mensen ondervonden. En nu zijn wij, gemeente, en dan trek ik de lijn maar meteen door. Nu zijn wij vanavond hier in de kerk en thuis meeluisterend als het ware in gedachten ook om dat kruis. En de vraag komt tot u en tot mij: hoe zijn we er? Zijn we daar ten diepste nog als aanvallende, vijandige stieren? Omdat we hem niet kennen. Omdat hij ons onbekend is. Staan we ten diepste nog zo tegenover hem? Christus is bevreesd geweest vanwege de mensen. Maar Christus is ook bevreesd geweest vanwege de aanval van de hel die in het kruislijden op hem aankomt. En dat lezen we heel bijzonder in dat stukje uit vers 14 wat we nog overgeslagen hebben. Er staat daar: ze hebben hun mond tegen mij opgespet, en dan komt het: als een verscheurende en brullende leeuw. En het valt u misschien op en het is de uitleggers opgevallen, dan staat er opeens een enkelvoud: een leeuw. Niet leeuwen, maar een leeuw. En als we daar even over verder denken en we proberen schrift met schrift te verklaren, dan moeten we zeggen: de leeuw, dat is een beeld in Gods woord van de vorst der duisternis, van de duivel, van de grote tegenstander. Die in het lijden van de Heer Jezus aan Golgotha's kruis Christus heeft benauwd. En zijn pijlen op Christus heeft afgeschoten. En dat is voor de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur ook reden tot diepe vrees geweest. En dan het zwaarste, het ergste waar de Heer Jezus beangst onder is geweest. Nee, dat is niet iets van mensen geweest, dat is niet iets van de duivel geweest, hoe verschrikkelijk en geducht de duivel ook is. Maar dat is geweest de toorn van God over de zonde die hij als borg droeg. Die toorn van God die in zijn volle omvang op de Zoon van God, op de Heer Jezus aankomt, heeft ervoor gezorgd dat het hart van de Heer Jezus smolt als was. En als u even nadenkt met me over dat beeld aan het slot van vers 15, ja, dan geeft dat aan dat het hart van de Heer Jezus een gevoelig hart geweest is. Het is een hart geweest zo gevoelig als was. Vatbaar voor de indrukken van de toorn van God. En die toorn van God is gaan branden als een vuur. De heilige verontwaardiging van God over de zonde. De heilige haat van God tegen de zonde heeft zich gericht op zijn eigen zoon. En toen heeft Christus gevreesd. Toen is zijn hart als was weggesmolten. Dat is, gemeente, het eerste stukje van onze tekst. Christus in zijn angst. En als we dat zo kort overdacht hebben, dan liggen daar al een paar geestelijke lessen in. Op deze Goede Vrijdagavond. Dan ligt daar, en dat is iets dat mogen we nooit vergeten in het overdenken van het lijden van de Heer Jezus. Dan ligt daar om te beginnen in opgesloten hoe God denkt over de zonde. Hoe God denkt over mijn zonde en over uw zonde. Want God neemt die zonde zo ernstig. God heeft zo'n heilige afschuw van die zonde. God heeft zo'n heilige toorn over de zonde. Dat toen hij zijn zoon zag, beladen met de zonde van al de zijnen, hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar toen is de hittige toorn van God over de zonde gaan branden in het hart van de zoon. En toen is het hart van de zoon gesmolten als was. En daar ligt onderwijs in, daar ligt een geestelijke les in. Daar ligt een waarschuwende les in. Als Christus hart smolt van angst voor de toorn van God, waar zullen gemeenten u en ik blijven, als God gaat toornen over uw en mijn zonde. En als hij in zijn toorn ons zal dagvaarden, als hij ons in zijn toorn zal straffen. Dat is iets dat wil ons vanavond waarschuwen. Dat wil ons vanavond wakker schudden. Maar niet alleen dat. Er is nog iets wat we als geestelijke les kunnen opdiepen vanuit het eerste vers van de tekst. En dat is dat de Heer Jezus echt in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Doch zonder zonde, zegt de Hebreeën schrijver daarbij. Maar in alle dingen verzocht als wij. Hij weet ook wat het is om angst te kennen. De Hebreeën schrijver tekent hem in hoofdstuk 4 als de medelijdende hoge priester die uit ervaring de angst kent. En angst begrijpt. En dat is niet het enige vanavond. En dat is ook niet het belangrijkste vanavond. Maar het is ook een onderdeel van de tekst. Als er vanavond mensen zijn die in hun leven angst kennen. Soms hele diepe angst kennen. Door allerlei dingen die u hebt meegemaakt in uw leven misschien. Dan ligt er in onze tekst ook de boodschap van de medelijdende hoge priester. Die veel beter dan welk ander mens dan ook weet wat er in uw hart is. Die het uit ervaring weet en die angstige mensen in hun angst te hulp kan komen. En dan nog een derde punt dat we opdiepen en dat brengt bij nog diepere troost. Want dat was het thema, het is niet alleen maar de enige boodschap vanavond vanuit onze tekst, maar het is wel een belangrijk onderwerp voor vanavond. De troost, de diepe troost. Ja, als Christus deze diepe, allerdiepste angst van de hel heeft geleden. Dan kan hij zondaren daar ook echt van bevrijden. En als de Heere u de ogen gaat openen in uw leven voor wie hij is en voor wie u bent, dan zou, gemeente, de schrik u ook om het hart slaan, toch? Dan zult u toch ook iets van die heilige vrees en van dat heilige beven voor de Heere en voor de heiligheid en de majesteit van God in uw leven gaan kennen. Maar nu is er één die bevreesde en bevende zondaren van hun diepe angst kan verlossen, omdat hij zelf als de grote verzoenende hoge priester in de allerdiepste angst en versmaadheid van de hel geweest is. En omdat hij die angst heeft gekend tot in zijn allerdiepste diepte, kan hij zondaren er ook echt van verlossen. En daarom, gemeente, zou ik zondaren die vanavond met zulke angst in de kerk zitten, die met diepe vrees in de kerk zitten of thuis meeluisteren, het ook willen toeroepen: zoek toch een plaats aan zijn voeten. Zoek toch geborgen te worden in het werk van deze Heer Jezus Christus. Hij is degene die u van uw angst kan bevrijden. En wanneer u nog helemaal zorgeloos voortleeft, laat u dan vanavond toch ook waarschuwen en wakker schrikken. Een beangstigde Christus, dat was het eerste. In de tweede plaats, troost uit het sterven van Christus. We lezen verder in vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Daar gaat het over het sterven van de Heer Jezus. En ook dat wordt in heel beeldende taal onder woorden gebracht. Kijkt u maar in vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Een pot die gebakken is in de oven, die daardoor al helemaal uitgedroogd is, die vervolgens gebruikt is, maar op een bepaald moment aan stukken is gevallen, en de scherven liggen daar ergens op een puinhoop, op een ashoop, en die worden daar nog verder uitgedroogd door de brandende zon. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Een uitgedroogde potscherf. Als Christus daar aan Golgotha's kruis hangt en dat diepe lijden doormaakt en doorgaat, dan laat hij, zo moet u het eigenlijk ook lezen, dan laat hij zijn kracht wegvloeien totdat hij zo krachteloos is als een uitgedroogde scherf. En staat er nog wat nadrukkelijker in het vervolg van de tekst: mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat weten de kinderen wel. Als je tong kleeft aan je gehemelte, dan heb je dorst. Dat wordt bedoeld natuurlijk ook. Dat wordt bedoeld als het hier gaat over de Heer Jezus aan het kruis. Hij heeft het ook uitgeroepen tijdens zijn kruislijden: mij dorst. Maar wat hier vooral ook bedoeld wordt, dat is dat het sterven van de Heer Jezus heel dichtbij gekomen is. Zijn mond is uitgedroogd. En als u wel eens bij een sterfbed hebt gestaan, dan weet u dat stervende mensen een droge mond krijgen. Dat hun keel hun mond uitdroogt. Dat een van de dingen die in zorg en liefde nog kunnen worden gedaan, dat de mond wat wordt nat gemaakt. Christus is, met eerbied gesproken, gemeente, in vers 16, het midden van dat vers, bezig te sterven. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En dan het slot van het vers. En gij legt mij in het stof des doods. Een stervende Heer Jezus Christus. Het proces van zijn sterven wordt als het ware beschreven. En vooral dat daarin de hand van God is. Want zo staat het er. Gij legt mij in het stof des doods. Als de Heer Jezus Christus op Goede Vrijdag sterft aan het kruis, als hij op zeker moment heel zijn werk overziet, dat werk dat hij gedaan heeft, en dat stuk van zijn werk dat nog plaats zal vinden na zijn sterven, als hij begraven wordt, als hij dat helemaal overziet, en hij ziet dat dat volkomen genoeg is, en hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht, dan buigt de Heer Jezus zijn hoofd gewillig. Gewillig om te sterven. En dan geeft hij de geest. Dan legt hij zijn leven af. Dan geeft hij zichzelf in de dood. Dat is onbegrijpelijk. Christus die zich vrijwillig in de dood geeft. Maar de tekst van vanavond zegt het nog iets anders. De tekst van vanavond zegt: daar heeft God de Vader ten diepste zijn hand in gehad. Gij legt mij in het stof des doods. Ik moest, gemeente, bij de voorbereiding denken aan een heel ontroerende gebeurtenis die ik ooit meemaakte toen ik een begrafenis moest leiden in een van mijn consulentsgemeenten, in de vorige gemeente. Er was een klein kindje geboren. Levenloos, klein jongetje. Het had nog een paar dagen gestaan in het huis van zijn vader en moeder. En toen moest daar het moment komen dat dat kleine kindje begraven werd. We waren met wat familieleden in een hele kleine kring op de begraafplaats rondom een oude kerk. En toen kwam het moment dat dat echt gebeuren moest. En de moeder had een mandje gereed gemaakt waar dat kindje ingelegd werd. En ik zal het nooit vergeten, het was een hartverscheurend tafereel, dat die vader toen knielde op de grond en dat hij deed wat hij eigenlijk helemaal niet kon doen. Hij nam dat mandje in zijn handen en hij bukte zich. En toen legde hij, met de kracht die de Heer hem daarvoor gaf, dat mandje met zijn eigen zoontje levenloos in het graf. En u kunt zich voorstellen wat hartverscheurend dat was voor die vader. En wat voor hartverscheurende aanblik dat was voor alle mensen die er omheen stonden. Maar met eerbied gesproken, gemeente, als Christus sterft, dan strekt God de Vader zijn handen uit naar zijn eigen lieve zoon. En dan legt hij hem in de dood. Dan legt hij hem in het graf. Die ook, schrijft Paulus later, zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En dat gaat nog veel dieper dan dat ontzettend diepe verdriet van een vader en van een moeder hier op aarde. Dat gaat nog veel dieper. Dat offer, dat liefdesoffer van de Heer Jezus Christus en de onuitsprekelijke gave van de Vader die zijn zoon legt in het stof van de dood. Ziet u, gemeente, dat daarin iets zichtbaar wordt, als het er vanavond in onze tekst zo staat. Gij legt mij in het stof van de dood. Ja, opnieuw, dat er iets zichtbaar wordt van het verschrikkelijke van de zonde. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En we lezen het al en we horen het al in Genesis 3. Hoe het tegen Adam gezegd werd. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Maar die weg die door de zonde verdiend is. Die Adam verdiend heeft en wij in hem. Die weg wordt nu gegaan door de Heer Jezus Christus. Hij laat zich in het stof van de dood leggen. En achter de bereidwilligheid van de Heer Jezus om die weg te gaan, ziet u de liefde van God de Vader die zijn Zoon legt in de dood. Ja, ook de rechtvaardige toorn van God over de zonde. Kon niet op een andere manier. Het kon niet op een andere manier. Gods recht moest genoeg gedaan worden. Het heeft het bloed van Gods eigen Zoon gekost. Dat zondaren zalig kunnen worden. Maar op grond van zijn werk is het dan ook echt mogelijk dat zondaren van dood levend gemaakt worden. Dat zondige mensen die de tijdelijke en de eeuwige dood verdiend hebben, van die straf bevrijd worden. Kijk, en dat brengt bij wat ik als tweede gedachte noemde, troost uit het sterven van Christus. Als een arme zondaar die het moet erkennen voor de Heere. Heer, ik heb met mijn zonde de dood verdiend. Niet alleen de tijdelijke dood en die is verschrikkelijk. Want ik kan u niet ontmoeten zoals ik ben in mezelf. Maar ik heb ook de geestelijke en ik heb ook de eeuwige dood verdiend. Maar zondaren die dat moeten erkennen, die dat moeten belijden, dood, schuldig, zoals we het wel zeggen, die worden vanavond nog geroepen bij Golgotha's kruis, opdat u het evangelie zou horen en opdat u het zou zien hoe God de Vader zijn handen nu uitstrekt naar zijn Zoon en zijn Zoon gaat leggen in de dood. Zijn Zoon gaat leggen in het stof. Opdat doodschuldige zondaar het leven zouden krijgen. Het eeuwige leven zouden krijgen in plaats van de eeuwige dood. Opdat hun sterven een doorgang is naar het eeuwige leven. Geen straf meer op de zonde. Dat is ook iets van de troost die het geloof mag zien als het op Golgotha verkeert. En als een zondaar met geloofsogen mag zien op de woorden van onze tekst. Dan zult u er iets van zien en de Heere geven dat u er vanavond iets van mag zien. Als hij in het stof van de dood gelegd wordt. Dan is hij er eerder geweest dan ik. Dan is hij voorgegaan. En als hij in het stof van de dood gelegd wordt, dan heeft hij de straf volkomen gedragen. Want hij is onschuldig gestorven voor doodschuldigen. Dan is er ook alle reden om ons diep te verootmoedigen. Dan is er alle reden om in te stemmen met de woorden die we eerst willen gaan zingen. Vergeef ons onze schulden, Heere, wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde vers van het gebed des Heren. onze derde en laatste gedachte. Dat is troost uit de wonden van Christus. En we komen bij vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. U begrijpt, gemeente, dat we vanavond alleen maar wat hoofdlijnen uit de tekst kunnen aanstippen. Maar als tenslotte het 17e vers nog onze aandacht vraagt, dan ga ik even met u terug naar het begin van de psalm. Daar stonden twee moeilijke Hebreeuwse woorden op: Ayelet Hashjagar. En we hebben gehoord in een van de eerdere preken dat dat betekende de hinde van de dageraad. En dat dat niet alleen zou kunnen verwijzen naar een melodie van een toen bekend lied, waarop de woorden van Psalm 22 in de tempeldienst gezongen moesten worden, dat zou kunnen. Maar dat dat ook niet hoeft uit te sluiten dat die hinde van de dageraad al een eerste aanwijzing is van de lijdende Heer Jezus Christus, die als een hinde in de vroege morgen is opgejaagd. En dat is iets dat keert eigenlijk aan het begin van vers 17 terug, als er staat: want honden hebben mij omsingeld. Bij honden moeten we niet denken aan de honden zoals wij die kennen, huisdieren. Maar in de tijd van het Oude Testament waren dat wilde honden. Uitgehongerde dieren die leefden in het wild. Die een bedreiging waren niet alleen voor andere dieren, maar soms ook voor de mensen. En die hun prooi omsingelen, omringen, zoals het hier staat in de tekst. En die dan steeds smallere kringen, steeds kleinere kringen trekken om hun prooi. Dat is met de Heer Jezus gebeurd. Zijn vijanden hebben het op hem aangelegd en ze hebben als het ware steeds kleinere kringen getrokken om hem heen. Gevangen genomen, beschuldigd, onder Caiaphas aangeklaagd, toen overgeleverd aan degene die echt de doodstraf kon voltrekken. Pilatus, nog naar Herodes gebracht, terug naar Pilatus, uiteindelijk veroordeeld tot de dood, naar Golgotha gebracht. Honden, verscheurende, aanvallende honden, hebben mij omsingeld en een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Een vergadering. Dat is niet alleen een verwijzing naar het feit dat het lijden van de Heer Jezus ook echt in gang is gezet door een vergadering van Joodse leidslieden. Maar het woord vergadering wordt in het Oude Testament ook gebruikt en juist gebruikt voor het verbondsvolk Israël. Een van de Schotse schrijvers zegt: het is om duidelijk te maken dat de vijanden van Christus ook in de kerk zitten. Dat wij van nature, waar we tot de vergadering behoren, tot de vergadering van Gods kerk behoren, dat wij van nature vijanden zijn die als honden Christus omsingelen. Om hem dan uiteindelijk dat allerergste, wat onze tekst aan het slot zegt, aan te doen. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Wij kennen de geschiedenis vanuit het Nieuwe Testament. We weten hoe de Heer Jezus daar op Golgotha aangekomen is. Hoe ze zijn lichaam hebben uitgestrekt. Hoe Hij zijn lichaam heeft uitgestrekt aan het kruis. Hoe ze toen de nagels, de spijkers door zijn handen en door zijn voeten hebben geslagen. En wat dat precies geweest is en hoe de Heer Jezus dat ervaren heeft, dat staat in het slot van onze tekst van vanavond. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Daar staat een woord dat letterlijk graven betekent. Zoals een kuil gegraven wordt. Die handen, gemeente, die alleen maar goed hadden gedaan. Hebben u er wel eens over nagedacht wat de handen van de Heer Jezus hebben gedaan? Hebt u er wel eens over nagedacht wat mijn handen hebben gedaan? Dat is misschien wel stof voor de zaterdag die op deze Goede Vrijdag volgt als de Heer het geeft. Om daar eens voor uzelf zo over na te denken. Over mijn handen, heel persoonlijk, en over Christus' handen. Maar wat hebben die handen van de Heer Jezus gedaan? Die hebben alleen maar goed gedaan. Dat zijn de handen die Hij zegenend heeft gelegd op kinderen. Dat zijn de handen waarmee Hij melaatsen heeft aangeraakt en ze heeft genezen. Dat zijn de handen waarmee Hij door koorts bevangen zieken heeft aangeraakt en ze van hun koorts heeft bevrijd. Dat zijn de handen waarmee Hij doden aanraakte en ze het leven teruggaf. Christus' handen hebben alleen maar goed gedaan. En uw handen en mijn handen. Legt u ze er in gedachten en ik is een ogenblik naast. En wat gebeurt er met die handen van Christus? En de voeten van Christus, die zich door het land van de Bijbel hebben begeven van plaats naar plaats om mensen op te zoeken in hun ellende en in hun moeite, in hun blindheid, in hun onwetendheid. En Christus ging maar voort en ging maar voort, van de ene plaats naar de andere plaats. Zijn voeten stuk gelopen, om het zo te zeggen. En die handen en die voeten, die worden doorgraven aan het kruis. Die worden tot in het allerdiepste verwond. Hier geldt, gemeente, wat dat bekende vers zegt. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. De handen en de voeten, de wonden van Christus. En het zijn ten diepste onze zonden. Het zijn ten diepste de zonde van onze handen en van onze voeten. Die er verantwoordelijk voor zijn wat er met Christus gebeurd is. Wat moeten de doornagelde handen, de doorgraven handen en voeten van Christus ons vanavond toch beschuldigen? Wat moeten ze ons toch aanklagen? Alle wonden van de Heer Jezus. Ik heb het u, dacht ik, wel eens eerder gezegd, hoe Maarten Luther ooit een preek heeft gehouden over de overdenking van het lijden van Christus. En dan zegt hij, u moet dat onder andere zo overdenken. Dat de doornen in zijn hoofd uw gedachten zijn. En dat de spijkers door zijn handen uw en mijn zondige daden zijn. En dat de spijkers door zijn voeten al die momenten zijn geweest en al die gebeurtenissen zijn geweest waarbij wij een verkeerde en zondige gang gingen. Onze gang gingen. Zo het lijden en sterven overdenken. Want alleen dan, en als de Heilige Geest ons daaronder verootmoedigt, en dat hebben we nodig, alleen dan komt er ook plaats voor de troost. Troost uit de wonden van Christus. Want die troost is er ook. Die troost drupt als het ware met iedere druppel bloed uit de handen en uit de voeten van Christus. Want die wonden, die preken niet alleen onze ontzettend diepe schuld. die preken niet alleen Gods heilige toorn over de zonde, maar die preken ook Christus onbegrijpelijke liefde. Hij wilde zich laten vastnagelen aan het kruis. Hij wilde er ook niet meer van af. Hij is echt net als die worm waarover het een aantal weken geleden ging, die zich vasthecht aan het kruis om daar te sterven voor de zijne. Christus heeft zich laten doorboren, laten doornagelen, laten doorgraven om zichzelf te geven voor de zijne. En als we iets zouden kunnen schrijven, gemeente, bij de woorden, de slotwoorden van onze tekst en bij de troost die daarin ligt voor Gods kinderen, dan is het wel: ik voor u. U weet, dat zijn woorden uit het avondmaalsformulier. En eigenlijk heb ik vaak gedacht dat die woorden zo letterlijk niet in de Bijbel terug te vinden waren. Totdat we in de achterliggende dagen aan tafel lazen de geschiedenis van David. En misschien moeten we daar tegen de afronding van deze preek en aan het einde van de overdenking van onze tekst daar maar mee gaan afsluiten. David, die daar heeft gehoord dat zijn zoon Absalom in zijn opstand gestorven is. En dan loopt David daar door de poort van de stad en dan roept hij het uit in zijn diepe verdriet: Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon, och of ik voor u gestorven waren. En dat is iets van dat ontzaggelijk diepe verdriet wat er toen was in het hart van David. De bewogenheid die er was in het hart van David, want David wist er iets van en besefte er iets van hoe zijn zoon gestorven was. Onverzoend, verloren. Och, of ik voor u gestorven was. En toen kon David ja ook niet anders doen dan in zijn klacht en in zijn verdriet een wens uiten. Ik wilde wel dat ik voor u gestorven was. Maar meer gemeente dan David is deze stervende Christus. Hij kan het niet alleen wensen, maar hij kan het ook echt alleen. Hij kan het ook echt zeggen tegen de zijne. En hij zegt het vanavond bij de tekstwoorden: ik voor u, kind van God. Ik voor u, u die door een waar geloof aan hem verbonden bent. Ik in uw plaats. Ik in uw plaats in het stof van de dood gelegd, zodat uw sterven erven is. Zodat in uw graf, nee, niet maar stof ligt, maar de troostdoek van Christus klaar ligt om de tranen van uw ogen af te wissen. Ik voor u de diepste wonden ondergaan. Ik voor u de allerdiepste angsten van de hel doorstaan, opdat u in vrijheid en in ruimte gesteld zou worden. Ik voor u, Christus zegt het vanavond tegen zijn kerk die je doorgebracht. En wie zijn zijn kerk? Daar zie ik 11 discipelen slapend in de hof van Gethsemane. Daar zie ik de discipelen weggevlucht bij Golgotha vandaan. Wie is hun kerk in zichzelf? Doorbrengers, onwaardige, ontrouw in zichzelf. En toch, ik voor u. Wat David alleen maar wensen kan, dat kan Christus met de volle troost en de volle kracht van zijn genade tegen de zijne zeggen: ik voor u. Maar zegt iemand vanavond: dominee, ik durf me niet bij die kerk te rekenen. En Ik weet ook, zegt een ander, dat ik niet bij die kerk behoor op dit moment, dat die woorden niet zomaar door mij toegeëigend kunnen worden. Gemeente, nog iets anders. Als dat uw vraag is, als dat uw verzuchting is. Als u vanavond hier in de kerk zit, misschien wel met strijd en vragen in het hart. Maar als nu David zo bewogen was met zijn opstandige zoon Absalom. Als die zo bewogen was dat hij het uitriep terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Wat denkt u dan? Dat er in het hart van een lijdende en van een stervende Christus is. Dacht u dat er vanavond een onbewogen zaligmaker gepreekt moest worden? Een Christus die zo door de liefde tot zijn vader gedreven is, dat hij zo'n diepe weg wilde gaan. Dacht u dat zijn hart niet klopte van ontferming en van liefde? Dacht u dat hij, u, arme zondaar, verloren zondaar in ons midden, niet zou willen geven wat u niet verdient, maar wat u toch niet missen kunt? Dacht u dat David meer bewogen was over Absalom dan hij over een zondaar als u bent? Christus, een beangstigde Christus, een stervende Christus, een verwonde Christus, breidt zijn armen nog uit vanaf het kruis van Golgotha. En in de prediking van het evangelie mag hij u vanavond nog worden aangewezen, nog worden aangeprezen, nog worden aangeboden om niet. Opdat zondaren zouden komen. Opdat ze als een stervende in zichzelf het leven zullen zoeken in hem. Opdat ze zouden knielen. En als u iets van die dingen gaat begrijpen en gaat verstaan met uw hart, dan zult u instemmen met die woorden. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik zal wenen om mijn zonde. Geef me er de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wil geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar dan zal de Heere, die met eerbied gesproken geen half werk doet, u ook op zijn tijd dat andere leren. En de Heere geven dat het vanavond zou mogen gebeuren in het hart en in het leven van velen van ons in de kerk. Ja, kon het zijn van allen en degenen die thuis zijn op de heuvel Golgotha. Staat een kruispaal opgeheven. Als ik daar door het geloof heen mijn ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze avond met veel gebrek van onze kant gebracht, maar toch willen zegenen, op grond van het bloed en van het lijden van de Heer Jezus Christus. Geef, Heere, dat Hij onmisbaar voor ons zal worden. Geef dat Hij dierbaar voor ons zal worden. Geef dat we door genade iets mogen leren van het ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Brengt u ons en ook een ander deel van de gemeente in de komende dagen weer onder uw woord. Geef ons trouw, Heere, om steeds te luisteren hier in de kerk of thuis als dat moet. Geef ons een zegen, die we niet verdienen, maar die we, en laat dat ook heel persoonlijk bij ons mogen zijn, toch niet kunnen missen. Heb dank voor wat u schonk. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 35, het eerste vers, is de slotpsalm die we biddend willen overdenken. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.